Dan is het ondertussen 9:30 geworden en dat is in onze ronde tijd voor het verhaaltje. En zoals gezegd hou ik vandaag een verhaaltje over het meten van kleine spoelen en condensatoren in het hoogfrequentgebied. Het is een verhaaltje wat ik bij mijn vorige beurt ook al heb gehouden, maar toen waren de condities zo slecht dat er aan het eind van de ronde vrijwel geen station meer in de lucht was, omdat het door de condities en door de stoorsignalen niet meer om aan te horen was. Dat was natuurlijk jammer en daarom doe ik het nu nog een keer. Wanneer we voor de radiohobby een schakeling ontwerpen of nabouwen, gebruiken we daarbij passieve en actieve onderdelen, waarvan de fabrikant doorgaans de specificaties heeft bepaald. Voor de actieve onderdelen levert zo'n fabrikant vaak uitgebreide informatie die tegenwoordig ook op internet is te vinden. Voor de passieve onderdelen hebben we meestal voldoende aan de informatie die op de component zelf staat aangegeven. Dit laatste is het in ieder geval waar voor toepassingen bij heel lage frequenties, wanneer de parasitaire capaciteit, eigenschappen van zo'n component nog geen grote rol spelen. Bij heel hoge frequenties wordt het verhaal echter heel anders, omdat vrijwel geen enkele component meer is wat deze lijkt, tenzij deze speciaal voor die hoge frequenties werd gemaakt. Zelfs dan gelden de specificaties alleen voor dat specifieke frequentiegebied en hebben daarbuiten vrijwel geen betekenis meer. Het hoogfrequentgebied ligt daar een beetje tussenin. Bij toepassingen van weerstanden moeten we ons al realiseren dat niet elk weerstandstype zonder meer kan worden ingezet. Dit geldt zeker bij draadgewonden weerstanden, waarvan ieder zich realiseert dat draadwindingen ook de eigenschappen van de spoel bezitten en dat daarom de totale impedantie van zo'n weerstand best wel eens veel hoger kan zijn dan de aangegeven waarde. Wanneer de reactantie van de capaciteit tussen de windingen lager wordt dan de zelfinductie hiervan, is het ook mogelijk dat de totale impedantie van deze weerstand zelfs weer lager wordt dan de opgedrukte waarde, waarmee het duidelijk is dat zo'n weerstand niet geschikt is voor hoogfrequent toepassingen. Dat geldt zeker wanneer we denken aan brede bandtoepassingen, omdat zo'n weerstand dan binnen het toepassingsgebied elke hoge en lage waarde kan aannemen en alles daartussenin. Dit parasitaire gedrag geldt echter niet alleen voor draadgewonden weerstanden. Ook bij andere typen moeten we ons realiseren dat parasitaire eigenschappen vaak niet langer verwaarloosd kunnen worden in het hoogfrequentgebied en meegenomen moeten worden in de berekeningen en in de toepassing. Afhankelijk van de afmetingen heeft ook een koolweerstand bijvoorbeeld al snel een parasitaire capaciteit van enkele picofarad die daaraan parallel gedacht mag worden. Als we uitgaan van een waarde van bijvoorbeeld 2 picofarad, dan vertegenwoordigt zo'n capaciteit een reactantie van een kleine 80 kiloohm op 1 megaohm. Op 10 megahertz is dat al gezakt tot 8 kiloohm en op 50 megahertz tot 1,6 kiloohm. Wanneer we in een schakeling een zo goed mogelijke weerstandswaarde willen zien, mag de parallelreactantie niet kleiner zijn dan ongeveer 5 keer de weerstandswaarde. Het is duidelijk dat we dan op 1 MHz al geen grotere weerstanden kunnen toepassen dan ongeveer 16 kiloohm, op 10 MHz beneden de 1,6 kiloohm moeten blijven en op 50 MHz al genoegen moeten nemen met een hoogste weerstandswaarde van ongeveer 300 ohm. Hiermee is ook meteen duidelijk waarom veel schakelingen meer stroom vragen naarmate de toepassingsfrequentie hoger is. Ook spoelen en condensatoren vertonen parasitaire eigenschappen. Zo kennen we veel verschillende soorten condensatoren, zoals elektrolytische condensatoren die nat, droog, tantaal of nog iets anders kunnen zijn, uit papier, mylar, polystyreen of mica als dielectricum kunnen bestaan, uit keramische materialen zijn opgebouwd en nog veel meer. Al deze typen hebben zo hun eigen toepassingsgebied en maar enkele typen zijn geschikt voor een breder en hoogfrequent gebied met mica en keramische condensatoren als bekende voorbeelden. De meeste condensatoren hebben aansluitdraden van tenminste enkele millimeter lengte en doorgaans meer dan een centimeter. Het is wellicht bekend dat elke millimeter draad een zelfinductie vertegenwoordigt van 1 nanohenry. Wanneer we uitgaan van 1 centimeter draad aan weerszijden van een perfecte condensator, dan vertegenwoordigen deze aansluitdraden daarmee al een totale zelfinductie van 20 nanohenry. Deze zelfinductie staat in serie met de condensator en kan daarmee in resonantie komen. Op 1 MHz is dit het geval voor een condensator van ongeveer 1,3 microfarad. Op 10 MHz zal al bij 13 nanofarad resonantie optreden en bij 50 MHz is ongeveer 500 picofarad al voldoende. Vooral in ontkoppeltoepassingen moet hierop gelet worden, omdat boven de resonantiefrequentie de impedantie van deze serie zelfinductie de dominante factor wordt, waardoor de totale impedantie naar aarde juist hoger wordt in plaats van lager en de ontkoppelfunctie daarmee minder effectief. Zelfinductie in de aansluitdraden is daarmee vaak een oorzaak van oscillerende schakelingen die dat liever niet zouden moeten doen. Ik ga eens even kijken of ik nog alleen ben. Dat hebben we vorige keer wel gemerkt. Daar moet je af en toe eventjes op letten. Juist, we kunnen weer verder. Naast deze zelfinductie spelen ook nog andere eigenschappen van zo'n condensator een belangrijke rol. Met de mechanische opbouw en de eigenschappen van het dielectricum tussen de geleiders als voorname factoren voor parasitair frequentieafhankelijk gedrag. Bij toepassing van een condensator in het hoogfrequentgebied moet dus rekening worden gehouden met de applicatie zoals deze door de fabrikant was bedoeld. Voor toepassingen van spoelen geldt natuurlijk hetzelfde als voor weerstanden en condensatoren, zeker wanneer hierbij kernmateriaal wordt toegepast. Al eerder vertelde ik over toepassingen van ferrietmateriaal in het hoogfrequentgebied en daarbij kwam vooral het frequentieafhankelijke gedrag aan de orde van de permeabiliteit en de verliezen. Heeft bijvoorbeeld een spoel op 4A11 of 43 materiaal een zelfinductie van 10 microhenry op 1 MHz, dan is deze waarde al teruggelopen tot 3 microhenry op 10 MHz en zelfs tot 0,4 microhenry op 30 MHz. Over ditzelfde bereik is de verliesweerstand veranderd van 6 ohm via 380 ohm naar 180 ohm. Afhankelijk van de toepassing kan zo'n grote variatie toch aanvaardbaar zijn, maar het is duidelijk dat kennis van het gedrag van zo'n spoel op de toepassingsfrequentie zeer noodzakelijk is voor een geslaagd hoogfrequent project. Ook de wikkelfactor van een ferrietkern, ook wel bekend als de AL-waarde, helpt daarbij niet echt, omdat de tolerantie van dit materiaal gegeven wordt als plus en min 20% en bovendien bij een frequentie van 1 kHz, waarbij allerlei parasitaire en frequentieafhankelijke verschijnselen er nog niet toe doen. Uit voorgaande voorbeelden blijkt duidelijk dat het belangrijk is om het gedrag van een component te kennen op de frequentie waarop deze toegepast wordt. In dit forum wordt steeds gewezen op het belang van goede metingen en daarom zouden we kunnen besluiten om in het vervolg elke component even te meten voordat deze wordt ingezet in de applicatie. Voor deze meting staan ons verschillende meetinstrumenten ter beschikking. Hiervan nemen we dan graag degene die het gemakkelijkst in het gebruik is en waarvan we de uitkomst van de meting direct en liefst als een digitaal getal op een meter kunnen aflezen. Een duidelijk getal, liefst met een aantal decimalen, geeft meteen vertrouwen in de uitkomst en het ligt voor de hand om dit meteen voor waar aan te nemen. Helaas is de praktijk vaak weerbarstiger dan de leer en blijken de meeste van die handige metertjes volkomen onbruikbaar zijn wanneer we de waarde van een component op de toepassingsfrequentie willen weten. Veel van die LRC-meters, ook de professionele, bestaan uit een meetbrug waarbij de waarde van de component vergeleken wordt met een interne referentiecomponent. Om een betrouwbare aanwijzing te krijgen, werken dit soort meetbruggen altijd met een lage meetfrequentie, doorgaans niet meer dan 1 of enkele kilohertz. Uit het voorgaande is al duidelijk dat de uitslag van zo'n meting geen waarde heeft voor toepassing in het hoogfrequentgebied, hoe mooi en betrouwbaar het instrument er ook uitziet. Een andere categorie LC-meters bestaat uit een oscillatorcircuit waarbij de onbekende component een onderdeel is van het frequentiebepalende netwerk. Met de component tussen de klemmen zal deze meter op een bepaalde frequentie oscilleren, waarbij de interne elektronica de waarde van de component kan afleiden uit de oscillatiefrequentie. Ook hierbij is de schakeling doorgaans zo gedimensioneerd dat parasitaire effecten zoveel mogelijk worden vermeden en daarom ligt deze onbekende oscillatiefrequentie meestal rond of beneden 1 MHz. Zelfs als dit niet het geval is, dan nog bepaalt de schakeling bij welke frequentie de meting plaatsvindt en niet de gebruiker, waarbij opnieuw de uitkomst van de meting weinig bruikbaar is op de werkelijke toepassingsfrequentie. Een ander populair type meetinstrument in amateurkringen is de zogenaamde ruisbrug. Hierbij wordt met een ruisgenerator een signaal met een breedbandig spectrum opgewekt als voeding voor een brugschakeling. Het aanwijsinstrument bepaalt hierbij met zijn selectiviteit de frequentie waarop wordt gemeten en hiervoor gebruikt men doorgaans de amateurontvanger. Omdat deze laatste kan worden afgestemd, kan worden gemeten bij elke afstemfrequentie. Zo'n ruisbrug wordt dan ook regelmatig toegepast, ook al omdat deze eenvoudig van opbouw is en uit relatief weinig onderdelen bestaat. Helaas kleven er een paar ernstige nadelen aan dit instrument. In de eerste plaats is de transformator waarmee de ruissignaal op de brug wordt gezet een veel gecompliceerdere component dan uit de eenvoudige schema's en beschrijvingen hiervan blijkt. Van deze transformator wordt gevraagd dat er vanuit een asymmetrische ruisbron twee volkomen identieke signalen worden gemaakt over een breed frequentiespectrum. Zoals we weten uit de constructie van Balance is dit geen simpel eis, omdat opnieuw allerlei parasitaire effecten een vaak doorslaggevende rol spelen. Verder wordt zo'n ruisbrug gebalanceerd met een variabele weerstand en een condensator uit de jumpbox, die beide ook al een onvoorstelbaar gedrag vertonen over het meetbereik. Het gevolg van al deze mitsen en maren is dat een ruisbrug bruikbaar kan zijn tot een frequentie van ongeveer 50 MHz, bij een impedantiebereik tussen enkele tientallen tot ongeveer 200 ohm, en dan nog alleen bij een zorgvuldige constructie van dit apparaat. Verder is in het gunstigste geval de nauwkeurigheid in het hooguit ongeveer 10%. Wie de wederwaardigheden van TIC PA0 SE door de jaren heen in Electron heeft gevolgd, kent de problemen. En ik ga weer even luisteren of ik nog steeds alleen ben. En dat is het geval, dus we gaan verder. Is het dan helemaal niet mogelijk om zo'n eenvoudige meting op de betrekkelijk lage frequenties van ons hoogfrequentbanden te meten op een zelfgekozen frequentie? Dat is natuurlijk wel het geval. En hiervoor bestaan verschillende professionele impedantiemeters en netwerkanalysatoren. Helaas zijn die instrumenten doorgaans erg kostbaar en zelfs op de circuitmarkt nog steeds erg prijzig. Denk hierbij aan vele honderden tot vele duizenden euro's voor de betere netwerkanalysatoren. Toch is het ook voor amateurs mogelijk om met eenvoudige middelen metingen te doen aan weerstanden, condensatoren en spoelen op elke gewenste frequentie in het hoogfrequentbereik binnen een groot impedantiebereik en met een hoge nauwkeurigheid. In de eerste plaats beschikken de meeste van ons over een transceiver die afstembaar is over het hele hoogfrequentbereik en waarvan de frequentie instelbaar is met een resolutie van 1 kHz of beter. Daarmee beter dan 1 promiel van en de frequentienauwkeurigheid ligt in dezelfde grote orde. Wanneer we zo'n transceiver afsluiten met een dubbele en daarom parallel een koolweerstand van 4,7 kilo-ohm 1 watt in serie met een koolpotmeter van 100 ohm naar aarde, dan beschikken we over een zeer bruikbare meetgenerator. Bij een laag uitgangsvermogen van ongeveer 10 watt dan geeft deze generator een regelbare spanning op de aftakking van de potentiometer tot ongeveer een half volt effectief en dat is prima voor alle volgende metingen. De exacte waarde van de uitgangsspanning is bij deze meting niet belangrijk, de juiste en nauwkeurig instelbare frequentie wel. Natuurlijk voegt ook een hoogfrequentgenerator uitstekend, maar niet iedereen zal hierover kunnen beschikken. Voor deze meting maken we een opstelling waarbij de onbekende spoel parallel geschakeld wordt aan een bekende en variabele condensator. Onze generator sluiten we op deze kring aan via een kleine condensator. Denk aan een waarde van enkele picofarad om de kring niet te belasten met de uitgangsimpedantie van de generator. Verder sluiten we op de kring een hoogfrequent millivolt beter aan of een eenvoudig oscilloscoop, ook weer via een kleine condensator ter vermijding van de kringbelasting. Een ander uitstekend alternatief voor de meter is de simpele diodedetector die aangesloten wordt op een digitale multimeter die tegenwoordig voor weinig geld te koop is. Deze meters hebben een ingangsimpedantie van minstens 1 mega-ohm en doorgaans zelfs 10 mega-ohm. Met een goede hoogfrequent puntcontactdiode zoals de OA95 vormt dit een zeer gevoelig en breedbandige voltmeter die vanaf enkele tientallen millivolt tot tientallen volts aan de ingang een prima bruikbare uitgangsspanning levert over een frequentiebereik van enkele kilohertz tot vele honderden megahertz. Neem vooral geen andere dan de ouderwetse OA95, want de meeste moderne siliciumdiodes, ook de Schottkys, zijn hiervoor veel minder geschikt. Bleek uit een flinke serie proeven die we hierover genomen hebben. Van al die instrumenten vragen we overigens niet meer dan dat ze een bruikbare aanwijzing kunnen geven voor signalen in het hoogfrequentgebied met een spanning van enkele tientallen millivolt tot volts. Wanneer we voor de variabele commutator beschikken over het nauwkeurig bekende instelbare component, kunnen we op een eenvoudige wijze spoelen en andere condensatoren meten over het hele alfabet en bovendien ook weerstanden zoals we zullen zien. De generator wordt ingesteld op de gewenste meetfrequentie en de commutator wordt afgeregeld totdat de meter een maximale spanning aangeeft. Hoe groot deze spanning is, is niet belangrijk, wel dat het een duidelijke en maximale waarde betreft. Op dat moment is de kring in resonantie en geldt de basisformule die we geleerd hebben op de cursus voor radiozendamateur, namelijk omega kwadraat LT is 1. Met de waarde van de condensator bekend, kunnen we nu de spoel uitrekenen uit deze condensator en de ingestelde frequentie. Een goede condensator voor dit doel is een zogenaamde standaard condensator, die nog wel eens wordt aangeboden op radiomarkten. Deze is herkenbaar aan zijn houten kast van ongeveer 20 bij 20 centimeter en 30 centimeter diep met een schuine metalen voorzijde. Hierop bevinden zich een knop met een slinger en een aantal schalen om de condensatorwaarde uit te lezen, doorgaans met een resolutie van een paar tienden van een picofarad of nog beter. Met zo'n condensator en de nauwkeurigheid van een transceiver zijn zeer nauwkeurige metingen gemakkelijk en goed mogelijk. Bij het instellen van de maximale waarde op de meter blijkt dat zo'n maximum niet erg scherp is. Het is daarom niet gemakkelijk om juist de hoogste maximum te vinden, vooral wanneer de kwaliteit van de parallel LC-kring niet erg hoog is. Het is daarom beter om eerst ongeveer dit maximum te bepalen en vervolgens de frequentie te draaien totdat de afmeting op de meter gedaald is tot juist 0,7 maal deze maximale waarde. Dit noemen we frequentie 1. Vervolgens veranderen we de afstemmingsfrequentie door het maximum heen en vinden aan de andere zijde opnieuw een waarde die 0,7 maal de maximale waarde is. Nu de frequentie 2. De juiste afstemmingsfrequentie is dan het gemiddelde van die frequenties 1 en 2, want omdat deze waarde van 0,7 maal het maximum veel scherper zijn, is de bepaling van de ook veel nauwkeuriger. Een bijkomend voordeel is verder dat de kwaliteitsfactor Q van de kring direct gevonden kan worden uit de frequenties 1 en 2. Omdat we ook weten dat Q gelijk is aan omega maal L gedeeld door R, kunnen we uit de frequenties F1 en F2 ook direct de waarde van de verliesweerstand R bepalen. Zodat we de hele onbekende spoel kunnen bepalen met zijn inductieve deel en verliesweerstand. Hetzelfde dan een professioneel meetinstrument ons kan vertellen, maar dan tegen een veel hogere prijs. Een onbekende condensator vinden we door deze parallel aan de kring te zetten en vervolgens de standaard condensator te verdraaien tot opnieuw resonantie is verkregen. Het verschil tussen de eerste waarde van de standaard condensator en de laatste is gelijk aan de waarde van de condensator die we parallel gezet hebben. Hetzelfde kunnen we doen met een onbekende weerstand. Een hoge waarde zetten we parallel aan de kring en meten opnieuw de waarde van de Q. In dit laatste geval staat deze weerstand parallel aan de verliesweerstand van de oorspronkelijke kring en kunnen we uit deze twee vergelijkingen de nieuwe weerstand bepalen. Een kleine onbekende weerstand zetten we in serie met de spoel en herhalen de metingen verder op dezelfde wijze, waarbij we de serieschakeling van de weerstanden moeten berekenen. Wellicht is het niet voor iedereen mogelijk om een standaard condensator te bemachtigen. Dit hoeft geen belemmering te zijn om toch dit soort metingen te kunnen uitvoeren. In plaats van de standaard condensator nemen we nu een gewone variabele condensator die we nog wel in de junkbox kunnen vinden. Liefst met een beetje mechanische vertraging voor een nauwkeurige instelling. Op dezelfde wijze als hiervoor verdraaien we deze condensator tot een maximum aanwijzing op de meter bij de gewenste beetfrequentie en zoeken we weer de frequenties F1 en F2. Wanneer we daarna een nauwkeurig bekende kleine condensator CP parallel aan de kring schakelen, zal de resonantiefrequentie omlaag gaan. Deze zoeken we vervolgens weer op door veranderingen van de generatorfrequentie. Ook dit nieuwe maximum bepalen we weer met enige nauwkeurigheid door de punten op te zoeken waarbij de kringspanning 0,7 maal de maximale waarde is. Deze frequenties noemen we F3 en F4. We kunnen nu de waarde van de oorspronkelijk ingestelde afstandscondensator C vinden uit de frequenties 1, 2, 3 en 4 en de bekende parallelcondensator CP. Met de waarde van C bekend berekenen we vervolgens weer de waarde van de spoel L en de verliesweerstand R. Door een kleine, goed bekende condensator parallel aan de kring te schakelen, die verder bestaat uit een onbekende spoel en een onbekende condensator, kunnen we door een paar frequentiemetingen toch alle kringgrootheden gemakkelijk bepalen en beschikken we opnieuw over onze eigen semi-standaard condensator. De nauwkeurigheid van deze meting is erg hoog, met een fout die niet hoeft uit te komen boven een enkele procent. Je hoeft dus geen grote uitgaven te doen om toch je eigen spoelen, balans, transformatoren en afstandcondensatoren te kunnen meten op de gewenste frequentie, met hoge nauwkeurigheid en met een meetopstelling waaraan nauwelijks een soldeerbout te pas hoeft te komen. Wie een en ander nog eens wil nalezen, kan terecht op mijn website, waar een uitgebreid artikel over dit onderwerp staat in de rubriek Diverse. Degenen die dit praatje nog eens willen nalezen, moeten mij maar een e-mailtje sturen op o9cvd@amstad.org. En dat besluit mijn praatje van deze morgen. Goed, ik hoop dat het verhaal deze keer wel goed overgekomen is. En we gaan eens kijken wat voor commentaar hier nog op te leveren is en wellicht aanvullingen door de leden van de zondagmorgen ZX-ronde. En als eerste gaat de microfoon naar PR0FA. Ga je gang, Jan.